Welkom bij de Technoloog nummer 186. Herbert, welkom.
Hey, Ben.
We zitten hier met Jitte Huytema. Jitte, welkom.
Dankjewel, Ben.
Je bent Business Unit Director Manufacturing at Greenock. Nou, dat is mooi. Maar daarvoor zit je hier ook voor je expertise, want we gaan het hebben over smart manufacturing. Jij stuurde mij, ik denk al 2, 3, 4 maanden geleden een presentatie en ik was gelijk verliefd. Verliefd op die presentatie, want het ging over smart manufacturing. Wat ik namelijk zo, even inleiding, wat ik mooi vind, nou niet mooi, ik vind het verschrikkelijk. Weet je, als we iets bouwen, dan maak je maar ga je nadenken. Ideevorming. En dan ga je een tekening maken en dan ga je materiaal inkopen. Dan ga je het bouwen en heb je het gebouwd. Dan valt het een beetje tegen. Maar natuurlijk door software verbetert het altijd.
Zeker.
En ja, precies. Zeker. En door smart manufacturing, dan ga je dus wat wij met software doen. Agile werken, flexibel. Dat ga je met smart manufacturing ook doen. En dat zat helemaal in die presentatie. Dus ik zou heel graag vandaag het willen hebben over smart manufacturing.
Herbert,
heb jij er iets mee?
Nee, want ik weet nauwelijks wat het is.
Ja, dat is toch gaaf? Nou, leg dan.
Ik dacht, ik kom hier onbevangen en ik ga gewoon een hele discussie onmogelijk maken.
Ja, precies. Jitte, vertel eens wat het is.
In een notendop.
Ja, maar we gaan straks alle details, maar eerst maar even.
Waar zal ik beginnen?
Ja, wil je zoveel mogelijk in de microfoon praten?
Dat ga ik doen.
Top.
Ik denk dat als ik het op de kortste manier moet samenvatten, wat we proberen te doen, is digitale ontwerpinformatie zo slim mogelijk in het hele primaire proces, in het hele bouwproces en het hele maakproces beschikbaar stellen. Voor iedereen die daarmee te maken heeft. Dus dat begint met het denkproces. Wat leg je vast? Ja. Wat wil je maken? Vervolgens moet je daaraan gaan rekenen. Kan dat werken? Functioneert het zoals je van plan bent dat het zou moeten gaan functioneren?
Het product. Of het product,
proces. Het eindproduct. Ja, okay, het eindproduct. En vervolgens kun je de vastlegging van dat model kun je gebruiken voor het maakproces, dus voor het productieproces. En dan kun je uiteindelijk ook nog, als het er is, dus als je de machine klaar hebt, of als het gebouw klaar is, of als de weg klaar is, nou, dan wordt het geleverd en dan wordt het gebruikt. Maar dan gaat er ook wel eens wat kapot. Dus je wil eigenlijk ook in het serviceproces, helemaal aan het eind van het primaire proces, wil je die data ook nog beschikbaar hebben.
En hebben we het hier per definitie over fysieke producten?
We hebben het hier in principe over fysieke producten. Ja. Dat is wel goed dat je dat even.
Ja, dat wil ik ook.
Ja, want alles wordt product genoemd. Hè.
Nee, product genoemd.
Het atoom. Gaat fysieke, juist, materie.
Materie. En dat vond ik juist zo interessant. Ja. Hoe dus materie wordt gemaakt. Ik was 4 of 5 jaar geleden was ik bij Thales. Vond ik zo mooi. Ik weet niet of ik het wel eens heb verteld. En toen zeiden ze van, weet je, dat zijn van die radensystemen. Daar bouwen ze maar 10 van per 10 jaar. Weet je, groot. En toen zeiden ze van, ja, vroeger gingen we eerst 1,5 jaar gingen we alle functionaliteiten beschrijven. En na 1,5 jaar waren we te laat, te oud, was niks meer. En nu 1 à 3 beschrijven en starten.
Ja.
En dan bij een radensysteem. Maar even jou, dus dat vond ik mooi. Dus dat vind ik mooi. Even jou, want het moet iets minder abstract. Kun je eerst, dus de eerste fase is natuurlijk dat weet je, daar heb je generative design. Kan je dat is een term. Kun je dat, daar begint het mee.
Pak je eigenlijk gelijk het onderwerp waar ik wel 5 uur over kan praten.
Nou, maak niet, begin maar.
Okay.
Even wat we gaan bouwen.
Een voorbeeld,
Een auto of een motorfiets of een huis.
Ja, ik zou beginnen met een onderdeel of een set onderdelen van een auto of een motorfiets.
De wielophanging.
Wielophanging.
We gaan de wielophanging van een auto maken.
Okay. Goed. Om generative design goed te kunnen uitleggen, om een beetje beeld te schetsen van wat dat doet, moet je eigenlijk een beetje terug in de tijd. Want wij gebruiken al 30, misschien wel 40 jaar, al systemen om een product en onderdelen van een product vast te leggen. En dat deden we dus op een computer, bedoel ik dan. Hè? We doen het al 500 jaar op papier.
Ja.
Op een gegeven moment is dat met de computer zijn we dat gaan doen. En eigenlijk kun je zeggen dat de afgelopen, nou, de eerste 25 jaar van het gebruik van die computer deden we dat eigenlijk relatief dom. Dat mag ik nu wel zeggen. Dat zeiden we natuurlijk 25 jaar geleden niet. Maar we deden eigenlijk hetzelfde. Alleen we deden het met de computer.
Maar we hebben AutoCAD hebben dan, hè?
Ja, met AutoCAD en dat soort producten. Dus 2D-tekensysteem.
Ja.
En eigenlijk deden we met die 2D-tekensystemen precies hetzelfde als wat we vroeger achter de tekenplank deden.
Ja.
En wat het interessante nu, naar generative design, de sprong even maken. Wat het interessante nu is dat we software tot onze beschikking hebben die ons helpt om varianten in dat denkproces eigenlijk te creëren. Dus als je praat over een wielophanging van een auto, dan kun je misschien voorstellen dat je ongeveer de functie begrijpt, dat je ongeveer weet wat dat ding moet gaan doen, dat je gaat vastleggen hoe die functie ongeveer zou moeten werken, of waar het aan moet voldoen.
Dus dat teken ik in AutoCAD, wat ik heb vroeger heb het in de jaren 80 van de vorige eeuw ooit nog op de HTS moeten spelen met AutoCAD.
Echt waar?
Ja, voor mij is dit ook weer helemaal terug in de
tijd. En dat was gewoon bovenaanzicht, zijaanzicht, vooraanzicht.
En dan moest ik tekenen. Ja, mooi. En, ja. Maar dus ik teken grof dan die wielophanging.
Ja, je maakt eigenlijk, ik zou niet zeggen dat je dat nog met AutoCAD moet doen, maar, een 3D-ontwerpsysteem gebruik je ervoor. En wat je dan eigenlijk doet, is je legt eigenlijk aan het systeem de functie uit en je zegt tegen de computer, en daarmee ga je dus gebruik maken van de rekenkracht van de moderne technologie, van de moderne computers. Je zegt eigenlijk, doe mij maar eens wat varianten.
Wacht even, je geeft de functie aan die computer aan, de functie van een wielophanging.
Ja.
Wat is dan precies wat je dan beschrijft? Wat is...
Je beschrijft eigenlijk samenhang en connectie naar de rest van de auto in dit geval.
Maar ook
dan,
de krachten die erop spelen, moet je ook wel uitrekenen zelf?
Precies,
doet de computer
daar, moet je dus inderdaad restricties aan gaan aangeven. Moet het 5 ton kunnen halen of 500 kilo?
Ja.
Dus je kunt je voorstellen dat je eigenlijk met parameters gaat spelen om die functie te beschrijven. En vervolgens zeg je tegen de computer, ga maar rekenen. En dan kun je je voorstellen dat je een computer een miljoen keer sneller kunt laten rekenen dan de meest ervaren engineer. Dus en die komt dan binnen no time komt hij met 30.000 voorbeelden.
Heeft de computer dan ook de vrijheid om bijvoorbeeld materialen te kiezen?
Dat is een goede vraag. Ja, maar eigenlijk werkt het andersom. Dus je zegt eigenlijk tegen de computer, reken maar uit en kom maar eens met voorbeelden. Nou, die komt dan met... In no time met heel veel verschillende voorbeelden. En dan kun je dus op basis van bijvoorbeeld het productieproces, wil ik draaien en frezen, dus wil ik een subtractive, wil ik materiaal eraf halen of wil ik materiaal erbij stoppen?
Ah, ja. 3D-printen. Ja.
Welk materiaal wil ik gebruiken? Welk materiaal heb ik tot mijn beschikking? Tot zelfs de esthetische kant van het verhaal. Want je kunt dus ook zeggen van nou, ik... Nou, zo'n wielophanging zit volgens mij ergens... Maar je kunt je ook voorstellen dat er voorbeelden zijn van
dingen die in zicht zijn. Ik zag een stoel.
Een stoel of misschien een frame van een fiets of iets wat in een auto zichtbaar is. Mm-hmm. Nou, dan kun je op basis van esthetische component kun je de engineer eigenlijk zeggen van nou, laten zeggen van nou... ik wil het op die manier produceren. Ik heb die en die machines tot mijn beschikking, dus de rest valt af. En ik vind deze range vind ik mooi ook.
Ja.
Dat valt af.
Maar even niet esthetiek, daar wil ik dan misschien zo op terugkomen. Je zegt eerst, hij maakt duizenden varianten van die wielophanging. Maar uiteindelijk is één wielophanging optimaal. Qua materiaal, gewicht, stijfheid, trekkracht enzovoort.
Ja, maar het is niet altijd gezegd dat je die wil kiezen. Bijvoorbeeld omdat je beperkt bent in je productiefaciliteit. Want je hebt niet alles tot je beschikking.
En dat,
dus op basis daarvan kun je keuze maken. Je zegt van nou, ik heb die en die machines. Weet ik veel, 3-assig, 5-assig, frezen. Ik kan 3D printen of ik kan het niet.
En dan kan het optimale product kan misschien suboptimaal zijn qua fabrikage.
Precies.
Ja, en dus die computer rekent dat uit. Wat voor input zit er allemaal in? Heeft hij dan heel veel, heeft hij heel veel voorbeelden van wielophanging? Nee, hij maakt hem opnieuw.
Ja.
Met heel veel, ik denk...
Maar dat is juist het mooie, hè?
Met reinforcement learning, dat hij de hele tijd variaties verzint... Precies. Van wat uiteindelijk de uitkomst wordt.
En het mooie is dat je... je maakt dus eigenlijk gebruik van een artificial intelligent module. Ik weet niet helemaal of ik dat goed uitleg, maar... Die genereert eigenlijk voorbeelden zonder de restrictie die de engineer onherroepelijk wel heeft.
Ja, en dan vind ik wel altijd het mooiste bij reinforcement learning de unintended consequences. Dat je iets eruit krijgt dat je denkt, nou, dit slaat echt helemaal nergens. Wat creatiever is dan wij. Heb je daar voorbeelden van?
Ja,
ik zag hele rare stoelen bijvoorbeeld.
Ja. Nou, je ziet inderdaad voorbeelden. Nou, die stoel, dat is een mooi voorbeeld. Er is ook een voorbeeld van een bracket die wordt in een auto bij General Motors geproduceerd. Misschien heb je dat voorbeeld ook wel gezien.
Ja.
Wat je ziet is dat er kunnen voorbeelden ontstaan waar je niks aan hebt. Maar er kunnen ook voorbeelden ontstaan waar bijvoorbeeld het productieproces gigantisch... eigenlijk niet alleen maar In de productie, maar ook in de logistiek, in het logistieke proces daar, wat daaraan vooraf gaat, mm-hmm. gigantische besparingen gegenereerd kunnen worden. Zoals ja. bijvoorbeeld van die bracket. Dat vind ik zelf prachtig. Heel simpel uit te leggen. Ze gebruikten voor het vastmaken van de autogordel, mm-hmm. gebruiken ze een soort samengesteld assembly, een samengesteld onderdeel. Er zaten 8 dingen in. 8, weet ik veel, plaatjes.
Elementen.
En ja, elementjes. En dat gaven ze aan Generative Design. Ga maar rekenen en kom maar met een alternatief. En dat hebben ze dus terug kunnen brengen tot een ding wat lichter is, wat uit 1 onderdeel bestaat, en wat dus eigenlijk al die logistieke toestanden eromheen eigenlijk ja. helemaal niet meer, waar dat helemaal niet meer van toepassing is.
Ik heb een vraag, want ergens onderweg heb jij gezegd, de computer komt met 1000 voorbeelden. Wat is de functie van die 1000 voorbeelden? Want als mens ben je volgens mij niet in staat om even een selectie te maken uit 1000 voorbeelden. Moeten we met die 1000 voorbeelden?
Ja. Ik denk dat je de meeste daarvan elimineert op basis van de, en wat ik net al zei, van keuzes die je van tevoren ook nog moet maken, wil je het kunnen maken. Hè? Dus je hebt een machinepark tot je beschikking. Is iets mooi of iets niet mooi? Je hebt materiaal tot je beschikking. Kost speelt een rol. Hè? Misschien is het allersterkste ding wat je kunt maken. En het beste ding is misschien wel 500 keer duurder dan iets wat ook voldoet. Dus eigenlijk is het bedoeld om de engineer mogelijkheid te bieden om te kiezen uit verschillende varianten.
Ja, maar je gaat ze niet één voor één bekijken.
Nee, dus dat doe je op basis van, wat ik net zei. Je zet dan vinkjes van, ik heb geen 3D-printer. Nou, dan vallen de eerste
24.400
vallen eraf.
Ja, en een wielophanging van pak een beetje €10.000, dat doen we toch maar niet. Dus precies, gaat weer een heel. Ja.
Zou je het er ook van tevoren aan kunnen geven?
Ja.
Maar goed. Oké, dan hebben we uiteindelijk te zeggen van, nou, dit. Of heb je dan 3-4 modellen? Nee, 3-4 designs heb je dan?
Ja.
En dan ga je ze, dat is de volgende fase, dat is de maakfase.
Ja.
Nou, en dan was nu, weet je, met 3D-printing, even snel een prototype maken. Kun je die fase beschrijven?
Ja.
Heb je over dat generative design, je zegt 5 uur praten, we hebben er nu 8 minuten over, 10. Is dit voldoende of missen we iets fundamenteels? Maar wij hebben de kennis niet, dus jij nee. wel. Dus misschien missen we iets essentieels, dat mensen luisteren en denken, ja, kom op gasten, dit missen jullie.
Nou, ik wil nu al iets weten. want we hebben dan, we hadden 1000 ontwerpen, we hebben er nou nog, weet ik veel, 4-5 over. Zitten daar ook uitvindingen bij? Dat je denkt van, jee, dat die computer dat
ja,
heeft bedacht.
Ja, maar dat wil ik ook.
Daar hadden we vroeger een Willy Wortel voor.
Ik ken ze nog niet, maar ik denk wel dat de consequentie gaat zijn. Dat er voorbeelden komen van ontwerpen waarvan we denken, jeetje minder, daar was ik in geen 23 jaar nog opgekomen.
En dan denk je, ik ga toch maar patent aanvragen, maar op wiens naam komt dat patent dan?
Dat is een goede vraag, geen idee.
Nee.
Ja.
Ja, dat is een hulpmiddel, dus ik denk dat het dan
is
komt
op basis degene
van,
die het. Ja. Nee, maar goed, die ja. vragen die stel ik dan meteen maar vast. Is dat degene die de selectie heeft gemaakt van de voorbeelden? Is dat de software? Ja. Ja, gaat het patent op naam komen van AutoCAD, bij wijze van spreken? Of is het de maker van de software? Of is het de baas gewoon van het,
van het bedrijf die software de licentie heeft? Ja. Ja,
veel kandidaten.
Ja, ik denk dat het antwoord moet zijn dat degene die het bedenkt, met gebruikmaking van de software, dat
die het proces in gang zet.
Die zet het proces in gang, die begeleidt het proces, die maakt keuzes. Wat dat betreft is de engineer ook nog steeds niet overbodig natuurlijk.
Ja.
Want je zou in extremis kunnen denken van, als dat heel goed is, die generative design oplossingen, kunnen we toch de hele engineering afdeling.
Ja, dat is een beetje mijn vraag. Waarom wordt het niet veel meer toegepast? Is het niet echt veel meer gangbaar? Voor heel veel mensen is het onbekend.
Ja, klopt. Ja.
Maar we hebben het nu dus wel over, we hebben het over ontwerpen, maar niet alleen ontwerpen qua uiterlijk, maar ook ontwerpen qua functie en techniek en werking.
Zeker, ja. Ja. Functie, techniek, dingen die ook te maken hebben met het krachtenspel binnen een ontwerp,
ja.
Dat soort zaken.
Ja. En de software die dat doet, zijn er veel producten, hè? Nou, gebruik ik het woord product ook alweer, maar zijn er veel merken software die dit doen?
Ja. Wel elk een beetje met zijn eigen kenmerken.
Gewoon op commerciële basis.
Ja, generative design is wel een soort van hot new topic, denk ik, in de wereld van het ontwerpen en maken. En de grote softwareleveranciers die zeg maar 3D ontwerphulpmiddelen ontwikkelen en aanbieden, die zijn daar allemaal op een of andere manier
mee
bezig. Nou, Autodesk, die doet natuurlijk veel. Dat is waar AutoCAD ook door ontwikkeld is, waar Ben het net over had. Siemens is een grote partij. Dassault System.
Dassault, de Franse vliegtuigbouwer ook.
Die hebben ook een hele eigen 3D ontwerpen tak.
En het zijn, we gaan toch nog even door, want die 5 uur gaan we niet verder. Maar nee, maar we moeten even. Want nu kom ik ook. Je wilde net expres een onderdeel doen.
Ja.
Weet je wel? Maar dan ga ik een wiel ophangen en er komt een wiel aan te hangen. Nu ga ik dat wiel ontwerpen, maar de combi wiel ophanging.
Ja.
Ik kies 2 verschillende dingen, moet bij elkaar komen. Ja. Gaat compleet fout.
Nou, waarom?
Nee, ja, of goed. Nee,
ja,
maar
het
goed.
Is niet gezegd inderdaad dat het beste wiel en de beste
spannend maken
de beste combinatie op.
Ik wil het spannend maken. Ja. Nee, maar daarom. Dus hoe is dat ook weer? Rekent Autodesk bijvoorbeeld dan ook weer uit van wat goed is?
Gaat op dezelfde manier eigenlijk. Dat
dus je combineert al die
parameters combineert. Dat is het eigenlijk. Ja.
Grappig. En als je dus uiteindelijk wielophanging en een stoel, een gordel. Nou, een
stoelophanging.
Hele, stoelophanging. Alle, dus die hele auto, al die elementen hebben we dan ontworpen. Generative design, perfect. De esthetiek hebben we meegenomen. Die auto zit in elkaar. Maar ja, dan, jij zegt dat gaat altijd goed. Maar ik kan me voorstellen dat dan toch esthetisch iets toch anders moet. Want dat past niet helemaal. Of is dat zo slim allemaal dat het niet gebeurt?
Kijk, in theorie past het. Want op het moment dat je computer laat uitrekenen en je geeft aan wat de parameters zijn, die computer maakt geen fouten. Dus in theorie past het. Maar op het moment dat je daar inderdaad als mens invloed op zou willen uitoefenen, zeg van ja, dit weet ik veel, de motorkap, er zit een rare bult op. En dat kan misschien vanwege weet ik veel, luchtweerstand kan het ontstaan zijn. Maar ik vind het niet mooi. Ja, dan zul je dat moeten beïnvloeden.
Ja. En dan haal je dus die bult weg en dan rekent hij weer alles uit, waardoor die wielophanging iets minder stijf wordt. Maar dat kunnen we accepteren, want het is binnen de marge, dat soort dingen.
Wat leuk is, want jij vroeg net van, heb je nou een beetje de dingen geraakt over generative design die je zou willen vertellen? We hebben het nu heel erg over, ik heb werktuigbouw gestudeerd, dus dat ligt heel dicht bij mij. Maar generative design wordt nu ook al toegepast in bijvoorbeeld in de bouwkundige wereld. Dus je ziet dat we ook in andere terreinen bezig zijn met we willen iets maken en we willen functies gebruiken die de computer eigenlijk heel snel voor ons kan gaan uitrekenen, zodat we ontwerpen optimaliseren. Dus je ziet dat het niet alleen maar van toepassing is op een
wielophanging, maar ook op een huis
of zo, maar op een voetbalstadion of dat soort dingen.
Maar dat hadden we expres gedaan. We hadden wielophanging om het concreet te maken, maar we snappen dat is alles wat atomen heeft, alles wat we bouwen. Is het van op daar is het van
alles wat niet groeit in moeder natuur is
juist
hè? Alles om je heen wat niet groen is, dat maken we als mens.
Ik denk, maar voor mij zag ik dat in de presentatie, maar ik weet niet of het waar is. Doe je het ook met film? Dus kan het ook met film? Of moeten we dit overslaan?
Dat is voor mij is dat een beetje glad ijs. Maar wat ik zie gebeuren is dat je creëert met computers ook nieuwe werelden.
Ja.
En dat zit natuurlijk in de gaming, dat zit in de filmindustrie.
Ja.
En daar is software voor. En die software die is in eerste instantie begonnen, denk ik, als om zeg maar mooie beelden te creëren. Je kunt fotorealistisch prachtige dingen maken. Niet van echt te onderscheiden vaak. Dus die softwareontwikkelaars, en Autodesk is daar dan een voorbeeld van, die maakt ook software voor die filmindustrie.
Ja.
En de filmindustrie, dat moet ik er wel bij zeggen, helpt daar ook bij. Want dat zijn mensen die weten heel goed hoe iets wat ze zouden willen en hebben daar software voor nodig om wilde dingen te creëren. Ik veel Avatar is al een oud voorbeeld, maar daar gebeuren hele waanzinnige dingen die je eigenlijk als mens bijna niet kunt bedenken en al helemaal niet kunt maken. Dus daar heb je computers voor nodig om dat op een of andere manier te fabriceren. En daar maken ze dan software voor om dat in beeld te brengen.
Dat heb ik wel gezien. Weet je, dus van een paar foto's maak je een kasteelwereld dat je natuurlijk ook in film ziet. Maar ik kom er ook op, want ik kan dat nergens meer vinden, Herbert. Ik blijf zoeken. Ik heb ooit een lezing bijgewoond van een gast uit Duitsland. En die vertelde dat hij werkte voor, hoe heet die hele beroemde serie? Black, nou, ik weet het, een hele beroemde, nou ja, hele beroemde serie. Iedereen heeft gezien, ik niet. Ik weet de naam niet eens, maar...
Begin met Black.
Totaal niet interessant. Wat wel interessant is, hij vertelde dat hij dus inderdaad een scène genereerde met de computer. Test bij mensen van, is die scène goed? Past die? Weet je, brengt die de emotie over die hij wil dat die scène overbrengt? AB-test, ja, we passen hem aan. Met de computer passen we hem aan. En is die scène goed? Pakken we de volgende scène. En zo plakte hij die serie aan elkaar. Waardoor ze kunnen voorspellen. Die serie gaat altijd scoren. Nou, dat vond ik geavanceerd. Maar ik heb daar nooit. Ik zoek de hele tijd een artikel erover of dat waar is. En ik dacht misschien. Omdat ik die film dacht ik daaraan.
Ja, als ik jou zo hoor. Ja? Dan denk ik meteen. Ja, als je dat per se op het niveau van scènes gaat uitzoeken. Dan stel ik de vraag. Hoe weet je dan dat het verhaal iedereen gaat aanspreken?
Ze doen dus eerst vertel die in die lezing. Wat ik nooit heb terug kunnen vinden. Dus is het waar dat hij het heeft verteld. Die scènes. Daarna doet hij bijvoorbeeld 4 scènes achter elkaar. Dat analyseren ze ook weer. En daarna hebben ze natuurlijk, als die film klaar is, gaan ze weer met hem in een bioscoop zitten. En dan ook weer van, is het lekker of niet?
Daar ga ik met je mee, ja.
Er zit wel een parallel, hè? In wat je nu vertelt zit wel een parallel met het eerste stukje wat we net hadden.
Zie ik totaal niet. Nee.
Nou, vertel. Ja, we hebben het eerst gehad ook over onderdeel van een auto. Die uiteindelijk in iets groters moet passen. Waarbij er ook nog iets moet ontstaan wat werkt en wat als geheel zeg maar bruikbaar is. En ook als esthetisch aantrekkelijk.
Ja.
En dat is eigenlijk, je vertelt net zelf. Ze maken dus ook op basis van menselijke emotie. Maken ze ook keuzes in dat proces.
Ja. Ja.
Dus ook bij het maken van die film gebruiken ze dat kennelijk. Ja. Dus,
Oké, zullen we naar de volgende fase gaan? Of zit jij nog vol in generatief design? Oké, dat is in de maakfase.
Ja.
Ik zei al 3D-printing. Test je even of het zeg maar lekker is. Ik wil even eigenlijk van die wielophanging af. Ik wil toch dan iets... Zullen we nu iets in de bouw doen? Iets in de huisbouw?
Ik vind het...
Een bepaalde deurpost.
Glad ijs voor mij, maar dat bevalt jou wel glad ijs niet.
Ja, dat vind ik mooi juist. Nee, dat het een beetje moeilijk wordt. Dat we zoeken naar juiste antwoorden. In de bouw doen?
Ja,
wat in de bouw?
Ja.
Een dak?
Nou, doe maar een heel huis.
Een heel huis. We gaan een heel huis maken. Ja. We hebben het ideale huis hebben we gedesigned. Dus getest met storm, wind, regen, zonnepanelen, elektrisch. Alles klopt. Ja. En dan? Steen voor steen bouwen? Nee. Wat voor model maak je? Hoe ziet dat eruit?
Kijk, wat je ziet is dat er ook in die bouwwereld zitten natuurlijk allerlei spelers die zitten in verschillende fasen van innovatie. Hè? Dus als je kijkt naar wat voor technologie heb je tot je beschikking om zoiets te ontwerpen en te maken, dan kun je praten over hoe configureer ik het van tevoren, zodat ik het eenduidig vastleg en dat alle spelers in dat bouwproces daar ook weet van hebben. Dus dat ze allemaal snappen wat ze moeten maken. Daar gaat het vaak fout. En hoe produceer ik het vervolgens? Wat je ziet is bijvoorbeeld 3D-printen is in die bouwwereld stormachtige terrein aan het winnen.
Mm-hmm.
Waar we vroeger dachten, als je praat over het maakproces in relatie tot 3D-printen, dat heel erg in de prototyping hoek zat. Hè? Je kunt snel eventjes kijken hoe het eruit ziet en snel even testen. Zie je dat het nu juist ook in de eindfase van zo'n bouwproces ook al toegepast kan worden. Dus er zit een enorme revolutie. En eigenlijk staan we nog maar aan het begin, denk ik, van die revolutie.
In Eindhoven, dat is natuurlijk ook PR, dat snap ik ook wel, staan die huizen die ze 3D geprint hebben. En elementen van huizen zie ik ook altijd van die filmpjes waarbij dat netjes wordt geprint.
Wat het mooie is, denk ik, is dat je als je praat over het maakproces. Ik heb net een huis gekocht, dus ik ben net verhuisd. En dan, ik heb zelf ervaren wat de keerzijde is van dingen in een proces digitaal vastleggen en op slot zetten. Want je kunt je voorstellen dat je ergens nog een keer, weet ik veel, een stopcontact of leiding anders wil.
Mm-hmm.
En als je dat in extremis doorvoert, dan gaat er ergens natuurlijk een moment komen dat dat niet meer kan. En vroeger zei je dan,
vrezen we even.
En doe nog eens even. Ja. Maar tegenwoordig gaat dat gewoon op slot. En zeggen ze, je mag er pas weer in op het moment dat het helemaal klaar is. Dus dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Hè? Want ik ben zelf ook heel erg geneigd om, ik doe dat al meer dan 30 jaar. Ik ben helemaal hout op de boter van innovatie en technologie. En hoe helpt dat ons? En dat promote ik ook heel erg. Maar als je als klant, in dit geval dan, een koper van een huis geconfronteerd wordt met dat sommige dingen ook geblokkeerd raken, is dat heel frustrerend. Dus dat, ik vind dat we daar ook als zeg maar aan de leverancierskant moeten we daar ook nog wel eens even over nadenken. Van wat,
hoe flexibel terwijl je denkt, het is digitaal, dat kan precies. Veel flexibeler. Want dan in jouw model, in jouw design, voeg ik een stopcontact toe. En hij rekent uit of het allemaal nog kan. En dat je niet een lekkage krijgt omdat het verkeerd is aangelegd. En dan zegt hij prima.
Ja, maar toch is het, het is wel voorstelbaar dat er uiteindelijk een point of no return is.
Zeker.
Waarbij je zegt, als we nu bezig zijn, dan kun je in elk geval niet alles meer veranderen. Ja. Want veranderingen hebben consequenties. En als je al begonnen bent, dan is het niet zeker of je alle consequenties aan kunt.
Het is, denk ik, heel vaak zo, ook in dit specifieke voorbeeld, de mens is eigenlijk de bottleneck. Het ligt niet aan de technologie. Het ligt niet aan wat je vastlegt en hoe je het vastlegt.
Nee, hoe de mensen de technologie gebruiken.
Hoe ga je ermee om? Hè? Je kunt dus zeggen, van nou, als je die flexibiliteit tot op zekere hoogte wil borgen, dan kun je zeggen, van nou, dan moet je dus in een eerder stadium, en dat geldt zowel weer voor voor de werkte bouwkundige hoek als voor de bouwkundige hoek, als je in een eerder stadium je klant zijn product of zijn of haar product wat hij graag zou willen hebben, kunt laten configureren. Dus je kunt je voorstellen dat je zegt van nou, je wil een huis kopen. Nou, de contouren van het huis is ooit een keertje door een architect bepaald en je vindt het een mooi huis. Dus je weet ongeveer hoe het eruit moet komen te zien. Maar je mag nog spelen met, weet ik veel, waar de badkamer mag komen en de keuken en waar je dan precies de douche wil hebben en waar alle stopcontacten moeten komen. Je kunt je voorstellen dat je binnen dat kader wat je dan schetst, de eindklant, dus de uiteindelijke gebruiker van dat product, dan gaat het er eigenlijk niet om of het nou een huis is of een machine, dat je die kunt laten configureren en die op een gegeven moment ook akkoord kunt laten geven. Nou, nu weet ik het zeker, nu is het goed en nou mag het op slot en ga maar maken. En dan heb je dus ook op dat moment eigenlijk meteen ook vastgelegd de rest van dat maakproces.
Ja, ik vind
het abstract.
Ik heb meer een opmerking. Kijk, in dat maakproces is eigenlijk, dat designproces zie ik van wow, dat is echt de laatste 20 jaar echt veranderd. Ja. Maar de maakproces, dat komt aan 3D-printing. Maar ja, dat is natuurlijk nog echt heel klein. Ja. Modulair. Nee? Oké, hoeveel procent van een nieuwe woonwijk, want we hadden het over wonen, wordt dan met een 3D-printer? Nou, ik zie niemand op een vrachtwagen 3D-printen installeren. We gaan een muurtje bouwen.
Gewoon metselen.
Nee, het zijn vaak platen tegenwoordig.
Ja, zeker wel.
Dus daar bedoel ik. Dus zeg maar,
heb je gelijk in. Ja. Als je kijkt naar het aandeel in, zeg maar, in het bouwen, in het maakproces, is dat relatief klein. Dat klopt. Ja.
Ja. En dan, dus zeg maar, modulair, dat is dan anders en nieuw, want we metselen niet meer van. Dus dat is makkelijk. Dat is natuurlijk fijn dat we daarin denken. Mis ik dan nog iets? Ik denk wel in het maken. Dat is natuurlijk niet met een huis, maar wel met een auto of met een wielophanging. Met een robot die het maakt, waardoor het sneller, effectiever, beter gaat. Toch?
Ja, wat je robots helpen steeds meer als het gaat om. Is het misschien gevaarlijk werk of is het repetitief werk of is het zwaar werk? Zijn er meerdere handelingen die je kunt combineren waar je anders misschien 3 of 4 mensen op een rijtje dingen moet laten doen? Nou, het kan 1 of meerdere robots kunnen dat combineren.
Ja, dus je kunt er heel veel snel. Dat zijn de 4D's van een robot. Danger en Dev. Nou, 4D's hebben ze dat. Dat ja, ik ook niet. Maar ik heb zo. D's, maar ik wil die rijtjes altijd vergeten. Nee, maar goed, ik snap, dan doet een robot het. En ik moest ineens denken, een straat leggen, weet je, ook met een robot. Dat een, weet je, dus ook weer zwaar werk. Ja. En dan doen ze het ook. Maar het is niet echt heel. Dat maken, Herbert, dat zit in zo'n smart manufacturing. Niet. Moeten we dan naar de volgende fase? Want die wordt wel leuk. Want dan ga je natuurlijk naar IoT, data verzamelen. Dan ga je naar.
Mag ik nog even eentje er tussendoor gooien?
Ja.
Want we hadden het net over. Het is een point of no return. Hè? Je moet niet de hele tijd dingen willen veranderen. We hadden het ook gehad over het toepassen op films. Wat alweer wat abstracter is en niet materieel.
Klopt.
En toen moest ik opeens denken: onderweg dingen veranderen, dan springt bij mij meteen in mijn hoofd het fenomeen IT-projecten.
Ja.
Bij de overheid, denk ik dan stiekem er nog even. Waarbij voortdurend tijdens het productieproces aan het ontwerp gesleuteld wordt.
Ja. Ja.
En in hoeverre is deze methode toch van toepassing of toepasbaar op dat soort processen?
Ik denk,
ga ik nou te ver?
Nee, ik denk als je kijkt naar methodologie en naar het proces, denk ik dat het 1-op-1 vergelijkbaar is.
Ja, dat denk ik zelf ook wel.
Ja, ik denk dat je daar gelijk in
hebt. Inclusief de beperkingen
dus. Ja. En inclusief de beperkingen.
Ja. 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 Nou ja, dat wil ik even weten. Misschien dat we nog wat aan hebben onderweg straks.
Ja. Oké. Okay.
Jij wel verder. IoT en zo.
Dus je kan over design kan je natuurlijk 5 uur praten. Over het maakproces korter, denk ik. Hè. Hebben we iets essentieels gemist? Dat is te lang denken, dus we hebben niets essentieels gemist. Ja. Dan gaan we naar de laatste fase, dat is de gebruiksfase. En, en dan krijg je wat nu in smart manufacturing is, dan krijg je data terug van het gebruik. En dat stop je weer in het designproces. Ja. Waardoor je een cirkel hebt die rond is en steeds beter wordt en mooier wordt.
Feedback.
Bij een gebouw dat 30, 40 jaar staat, heb ik al van hoe ga je het aanpassen? Maar goed, als het modulair is of een muurtje weg, 3D-printen erbij kan.
In elk geval bij het volgende project.
Bij het volgende project, daar leer je van. Dus ook je leert van het gebruik.
Klopt.
Wat wil je? Wil je een huis? Wil je een auto? Liever geen auto, die is te makkelijk. Een huis vind ik namelijk wel moeilijk. Ja, weet je, je hebt je zonnepanelen. Een fiets is ook moeilijk. Ja, die van Mo-fiets die dan connected is. Ja. Maar dat is ook klein. Wat wil je pakken? Een brug.
Nou, misschien wel leuk.
We hebben een keer een brug hebben we toch ook een keer gehad. In heel veel technologen geleden. Met een smart bridge. Ja, dat heb ik
weet wel dat je de complete. Ik heb een compleet boek over bruggen. Dat is smullen. Over hoeveel manieren je wel niet een brug kan ontwerpen. Puur hè, een ding dat je naar de overkant helpt.
Ja.
Maar echt waanzinnige hangbrug. Boogbrug. Verzin het maar.
Alle bruggen verzinnen.
Zoveel manieren
maar om goed, een brug te maken. Okay. Eigenlijk is een brug ook iets te makkelijk. Want je hebt tegenwoordig, statisch. Je hebt sensoren erin. Zo vaak eroverheen gereden. Ja. Zo zwaar. Toch?
Ja.
Dus doe toch maar dat huis, want dat is moeilijker. Doe maar kantoorgebouw. Is net iets anders.
Oh jee.
En je hebt natuurlijk smart offices. En die zijn al iets verder. Dus die is misschien leuker.
We
op de Zuidas hebben we een mooi gebouw. Nee, we hebben op de Zuidas hebben we hele mooie kantoorpanden. En het is nu hartstikke warm. En het wordt heet. Hoe smart is dat? En hoe gaat die feedback loop dus terug naar de bouwer? Dat is interessant. Ja. In die hele keten van zo'n gebouw.
Het zou hier ook wel mogen. Je mag hier wel wat sensoren ophangen.
Maar dit terzijde. Nee, maar zo'n beelding.
Ja. Ik denk dat je twee dingen kun je volgens mij onderscheiden. Dat zei je net ook al. Wat doe je op het moment dat je het weet in het bestaande pand? Dus dat leidt tot misschien nieuwe metingen. Sensoren die halen dingen uit informatie uit gebruik. En op basis daarvan kun je ingrijpen op het gebruik. Terwijl het er staat. Ook weer of het nou een gebouw is of misschien doet het niet toe. Maar in het geval van een gebouw kun je zeggen van nou, er functioneert iets niet goed of er dreigt iets niet goed te gaan functioneren.
Ben je dit in de praktijk tegengekomen?
Ja, daar zijn wel voorbeelden van.
Ja, oké. Okay. Wil je dat geven alsjeblieft?
Nou, je kunt je voorstellen dat er bijvoorbeeld een airconditioning installatie niet is altijd gemopper op airconditioning installaties. Dus, ja. Kun je meten. Je kunt flow meten, je kunt temperatuur meten, je kunt bijstellen.
Maar dat snap ik. Maar kijk, als de airco het niet doet, dan als die al connected is. Maar ik heb
ook connected. We praten nu over innovatie en waar het naartoe zou kunnen gaan. Ook.
Maar dan gaat het naar de installateur of de service, het servicebedrijf die airco installeert. Maar niet dat het klimaatsysteem in het gebouw bij het designproces, want daar begonnen we, helemaal correct is.
Nee. En dat is inderdaad, dat was eigenlijk het tweede deel wat ik wilde toelichten. Op het moment dat je het in gebruik aanpast, is het oké. Okay, dat is ter plekke eigenlijk improviseren en ingrijpen op wat er staat. Maar wat je moet doen, is die informatie ook gebruiken op het moment dat je weet waar het door komt. Dat je de root cause eigenlijk tot je beschikking hebt. Dan kun je terug naar de basis in het bouwproces en dat voor andere gevallen voorkomen of bijsturen.
En dat heb je gezien in de praktijk?
Bijsturen, dat staat in de kinderschoenen, denk ik. Want de hele toepassing van IoT is een beetje hetzelfde. Natuurlijk neemt een enorme vlucht. Maar daar is nog heel veel te winnen.
Ja.
En die hele loop terug naar het allereerste begin. Ik denk dat dat nog in de kinderschoenen staat.
Dus die plaatjes die je dan ziet, die hele loop, dat is ook een beetje PR nog?
Ja,
ik ben
altijd voorzichtig om daar dan van te denken dat het PR is en dat het daarmee niet toepasbaar is. Ik denk dat technologie, en dat zeg ik misschien hetzelfde wat ik net ook al zei, technologie is er al. En de acceptatie van die technologie en de mate waarin mensen in staat zijn om
dat toe te passen.
Verder te kijken. Hè? Van, goh, stel nou toch eens dat we dat over 3, 4, 5 jaar tot onze beschikking zouden hebben. Wat scheelt dat dan in termen van weet ik veel, kostenbesparingen, materiaalbesparingen. Misschien wel dat ik hetzelfde werk met minder mensen kan doen of veel meer werk met dezelfde hoeveelheid mensen. Kan goedkoper produceren. Dus je moet altijd kijken naar ja, waar kan dat dan over 3, 5, soms wel 10 jaar naartoe leiden. Ja. En daar zit een zekere dat is denk ik mensen eigen, een zekere terughoudendheid in bij iedereen, denk ik.
En wat doe jij eraan om die terughoudendheid te elimineren?
Dat vind ik een leuke vraag.
Nou, dankjewel.
Ja. Ja, toch iets bereikt.
Ja, toch iets bereikt vandaag. Het was nog niets vandaag, maar nu eindelijk.
Ja. Ik denk twee dingen. Ik ben zelf heel erg enthousiast over dit soort nieuwe toepassingen. Ik hoop dat een beetje mee te geven aan mensen. Maar heel erg praktisch, op het moment dat ik in contact kom met bedrijven die me confronteren met een specifiek probleem. Want daar begint het vaak. Hè, van, weet ik veel, we maken een machine en we willen eigenlijk ervoor zorgen dat, laat ik een voorbeeld pakken. We zitten steeds met de verkeerde modellen te werken. We merken dat er soms verkeerde informatie bij productie terechtkomt. En dat kan slimmer. Nou, heb je beheerssystemen voor die ervoor zorgen dat de juiste informatie bij de juiste man op het juiste moment komt. Dat hij nooit meer met een oude tekening of een oud model te maken heeft. Dus je kunt dat regelen zodat je op een goede manier eigenlijk altijd de goede informatie op de goede plek hebt. Maar dat is maar één stukje van het verbeteren van een totaalproces. En wat we tegenwoordig steeds meer proberen te doen, één stap terug. We komen eigenlijk van engineering optimalisatie. Dat is eigenlijk de kern van de organisatie waar ik voor werk. Vroeger gingen we tekenkamers automatiseren. En nu zie je dat door alles waar we het nu over hebben. Je legt het digitaal vast. En dat betekent dat je op engineering dingen doet die bruikbaar zijn in het salesproces. Die bruikbaar zijn in het productieproces. Die bruikbaar zijn in werkvoorbereiding, die bruikbaar zijn in service en onderhoud. Dus op het moment dat ik bij een bedrijf kom en zij vragen mij van, goh, wij willen dit elementje pakken, kun je dat voor ons oplossen? Dan is het antwoord eigenlijk bijna altijd ja, dat kunnen we.
Maar geef
wel.
Je een heel concreet voorbeeld. Met wat voor vraag komen ze dan?
Nou, bijvoorbeeld dat beheren. Al die productiemannen die zitten hier altijd met, dat is een beetje overdreven natuurlijk, maar die zitten hier altijd met de verkeerde tekening.
Maar die maken een wielophanging waar we het over hadden.
Precies, en dan wordt het verkeerd gemaakt omdat ze met een oude revisie bijvoorbeeld van een model werken. Dat gebeurt in de praktijk dagelijks. Er is sprake van veel dingen die er misgaan in zo'n proces. Dus dan zeg ik, Oké, dat kun je beheersbaar maken. Je kunt ervoor zorgen dat je met ondersteund door software, dat je die digitale informatie op een goede manier beschikbaar stelt aan de persoon die het nodig heeft op het juiste moment. Maar wat ga je dan doen? Jij vroeg mij, hoe zorg je er nou voor?
Dat was de vraag, hè?
Precies, ja,
de
maar vraag. Daar kom ik op terug. Ja. Die rode draad die heb ik al vast. De eerste vraag die ik dan altijd stel is, ja, dat kunnen we. Maar wat wil je daarna gaan doen? Want op het moment dat je het plaatst in een grotere context, in de context van hoe verbeter je nou je primaire proces met die digitale informatie, dan wordt het een hele andere discussie.
Dan wordt het veel moeilijker.
Dan wordt het moeilijker, maar dan wordt het interessanter. En uiteindelijk is wat je ermee bereikt ook vele malen groter.
Ja.
Want er is dat ontsluiten van al die digitale informatie is ontzettend veel te winnen.
Ja.
Nog steeds, het zijn altijd silootjes op die afdelingen die hun eigen procesje heel goed voor elkaar hebben. Maar op het moment dat je dan vraagt van, goh, maar je werkt voor engineering en wat lever je nou aan sales aan? Nou ja, dan valt het wel eens een beetje stil.
Ja.
Dus ze doen het allemaal op hun eigen eilandje, doen ze het hartstikke goed.
Ja, en levert dat soort confrontaties, levert dat ook weerstanden op bij de silootjes?
Zeker, ja. Dus wat je ziet is dat mensen in eerste instantie geneigd zijn. En zeker als je met iemand praat die verantwoordelijk is voor een deelproces, die zijn geneigd om te verdedigen. En terecht denk ik ook. Want ze hebben er heel goed over nagedacht. Dat zijn allemaal slimme mensen. Dat moet je ze ook altijd nageven. Daar worden geen domme dingen gedaan over het algemeen. Maar juist nu is het zo interessant omdat je gaat praten over, Oké, dan heb je je eigen ding voor elkaar. En wat betekent jouw eigen ding dan voor andere delen in dat proces?
Ja.
En dat maakt het super interessant. En dat maakt het ook juist nu, denk ik, belangrijk voor organisaties om over die afdelingen heen te gaan kijken. En dat hebben we jarenlang niet gedaan. Dat is eigenlijk iets pas van de
laatste jaren. Dat is niet alleen, denk ik, in smart manufacturing wereld. Maar dat is ook gewoon in de softwarebouwwereld. Als een proces complex is en alomvattend. Ja, dan heb je altijd silo's. Want mensen kunnen niet zoveel mensen aan. Dus dat is eigenlijk niet zo uniek voor jouw wereld. Maar je komt het tegen.
Iedere dag.
Ja. Ik wil even naar iets anders. Dat is... weet je, je had het net over optimaliseren van processen, optimaliseren. Kom je ook tegen dat optimaliseren niet meer lukt of te ver is doorgevoerd? En daar bedoel ik mee, vaak is, weet je, iets kan ook te optimaal zijn. Dan gaat het, nee, dat kan, hè? Want dan gaat het ten koste van security. Bijvoorbeeld Zoom kan je zo op zonder login. En, dan heb je geen...
Een goed voorbeeld.
Ja, en dan heb je geen security.
Ja.
Dus en kom je dat ook tegen? Of zit jij nog in die fase van dat nog helemaal niet aan de hand is?
Nee, ik moet eerlijk zeggen, te optimaal ben ik in mijn wereldje niet vaak tegen. Wat ik wel zie is dat bedrijven best ver zijn. En ja, dan moet je ze feliciteren. Dan moet je zeggen, nou, hartstikke goed. Ik zie nog wel dingetjes die anders kunnen. Maar met zijn minderheid. Dat zijn
want jouw wereld is vrij conservatief als
zeker.
Ik het... Ja. En doe je daar nog iets bijzonders aan dan alleen maar informeren dat ze, en inspireren dat ze dat niet moeten doen? Of heb je daar nog speciale trucken voor?
Nou, trucken weet ik niet. Je of probeert methodes. Mensen te helpen met voorbeelden die bij andere bedrijven succesvol zijn.
Resultaten laten zien, dat is precies wat ik wou zeggen. Ja. Dus dat ligt eigenlijk voor de hand.
Je probeert klanten mee te krijgen die ook een verhaal erover kunnen vertellen. Mm-hmm. Er zijn aansprekende voorbeelden, niet alleen maar in Nederland, maar wereldwijd. Daarin helpt zo'n club als Autodesk ook. Die heeft prachtige voorbeelden van uit China, uit de Verenigde Staten en overal komen ze vandaan.
Nou, ik vind het helemaal niet erg om bijvoorbeeld wat voorbeelden te doen. Ik zie hier, toch? Of Herbert, kan dat?
Kom maar op, ja.
Tuurlijk. Nou, weet je, voordat we het doen, kan je natuurlijk ook even over je ontgoogelen praten. Pak even je minuut.
Ontgoogeld, pak een minuut. Ja.
Ja, dit is even een onderbreking. Maar het is heel belangrijk voor de technologie.
Deze uitzending. Ja.
Ze denken dat je gesponsord wordt door Google.
Nee, in tegendeel juist.
Ja, precies.
Google probeert BNR te betalen om mij mijn mond te laten.
Ja. Nee, daarom. We krijgen geld nu.
Kunnen we die technoloog ook sponsoren? Ja.
Zodat hij het niet meer zegt.
Oké, nee.
Nu serieus.
Ja, waar ik over wil vertellen is...
Wat is de
vraag? Even voor Jitte en voor de luisteraars die niet weten. Ik heb een Chromebook gekocht. En zoals ik eerder de Fairphone heb geprobeerd te ontgoogelen... probeer ik nu mijn Chromebook te ontgoogelen. Wat best eens een waagstuk is. Want het hele ding is van Google. Hè? Dus dat is interessant. Nou, waar ik het over wil hebben is het moment dat ik dat ding in gebruik ging nemen. Ik heb de vorige keer verteld over wat ik allemaal geprobeerd heb weg te laten. Hè, zoekmachine en zo en standaard browser, noem maar op. Maar bij het in gebruik nemen... Ik heb ook een ander account gemaakt, weet je wel.
Ja, dat was vorige week.
Verteld, moest ik me op een gegeven moment akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden. Dus ik kreeg zo'n venstertje. Hier zijn de universele servicevoorwaarden van Google... En dan kon ik me akkoord verklaren. En dan krijg je zo'n stukje tekst, de eerste paar alinea's. En zo'n schuifregelaar erbij. Dat aangeeft ongeveer hoeveel tekst er volgt. Ja, maar dat kan ik niet allemaal. Ik wil dat ding gaan gebruiken. Dat kan ik toch niet allemaal gaan lezen nu? En toen dacht ik, ik kan het opslaan. Nee, maar dat kan niet. Want ik ben dat ding nog in gebruik aan het nemen. Ik kan hem nu niet gebruiken om iets op te slaan. Want dat kan pas als ik hem in gebruik heb genomen. Dus wat doe ik nou met die tekst? Het enige wat ik heb kunnen doen is overschrijven hoe het heette. De universele servicevoorwaarden van Google. Ja, en ik verklaar me maar akkoord. Ga ik later wel kijken wat dat is. Maar toen kwam er nog meer. Toen kwam er ook nog... je moet je ook nog akkoord verklaren bij deze... met de privacy en voorwaarden. Wat is dat dan weer? Oké. Was ook weer een labtekst. Waarin bovendien gelinkt werd naar ons beleid. Vaag. En naar meer informatie over advertentie- en metingspartners. Dat waren dus gewoon links. Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb me dus met alles akkoord verklaard zonder te lezen. Kan moeilijk anders. Hoe rechtsgeldig is dat? Leuk om een keer met een jurist over te praten. Ja. Ik denk niet rechtsgeldig. Maar toen ben ik eenmaal dat ding in gebruik genomen hebbend. Ben ik al die teksten gaan opzoeken. En dat is zo interessant. Want universele servicevoorwaarden van Google ben ik gaan googlen. En met iets anders dan Google natuurlijk, maar dat terzijde. Ik vind alleen servicevoorwaarden van Google, oké, dat zal het dan wel zijn. 18 kantjes. 3000 woorden. Ik moet eerlijk zeggen, heel toegankelijk geschreven. Daar heeft Google duidelijk heel erg zijn best op gedaan. Goed ingedeeld, overzichtelijk, duidelijk taalgebruik. Maar ja, 18 kantjes, 300 woorden. In dat hele document ook nog tientallen links.
Die ook
meteen in de eerste alinea een link naar hoe ons bedrijf werkt. Daar heb ik maar eens even op geklikt. 600 woorden erbij. En ook weer 9 links erbij. En op zich wel nuttige links. Dat je, oké, ja, we hebben deze instellingen.
Kom op, jongens.
Kun je zo veranderen. Dat uiteindelijk kwam ik op 13.600 woorden. Van alle documenten waar ik me akkoord mee had verklaard. Maar ook weer allemaal stampvol links.
Kortom.
Zinloos. Chromebook is verouderd zodra je alles gelezen hebt.
Je weet gewoon niet wanneer je genoeg weet over waar je eigenlijk mee akkoord hebt verklaard.
Maar goed, dit wist je natuurlijk wel van tevoren. Maar
ik wist
het is weer
wel,
een bewijs.
Maar ik heb het nu gekwantificeerd.
Ja, dit is weer een bewijs.
Ja, dus dat is wat ik heb gedaan.
En wat is de vervolgstap?
De vervolgstap is dat ik nu ook nog ga grasduinen in de instellingen.
Ja, vind ik ook.
Want ik heb dingen ontdekt als web- en app-activiteit. Ja, op mijn telefoon heb ik dat allemaal al lang gedaan. Maar ik kan het nu ook gaan doen op die Chromebook. Je kunt kiezen voor wel of niet advertenties personaliseren. Waar ik het toevallig pas nog, waar was het ook weer, in de BNR Digitaal over gehad. De YouTube-geschiedenis, al die dingen die kun je gaan mogelijk maken of onmogelijk maken. Ik ga natuurlijk zoveel mogelijk onmogelijk maken. De Google Assistent ga ik allemaal volgende keer over hebben.
Ja. Goh. Nou, dit was even
hoe wij
uitstapje.
Uitstapje.
Dat is de centrale formule van de technologie.
Ja, dat Google nu, weet je, dat moet stoppen. Betaald, ja. Dat vind ik wel grappig. Oké,
we moeten nog even. Ik wil even wat mooie voorbeelden. Ja. En ik zit even door die presentatie, weet je, en dat vind ik zelf heel grappig. Dat je 3D-printed, ik zie een human-like tissue. Zit jij daarin? Totaal niet.
Human-like tissue?
Ja, dat je een oor.
Menselijk weefsel?
Ja,
kunstmatig gemaakt?
Ja, gewoon.
Wauw.
Ja. Dus het over een oor, het voorbeeld wat ik wel kan noemen
oor,
is.
Ja.
Het is dan wat er in het oor gaat, dat ze tegenwoordig personalized, dus hebben we het over mass customization, dus ben je in staat om gepersonaliseerd op een persoon iets aan te bieden wat uniek is in de wereld, maar het toch snel te produceren. Je kunt je voorstellen dat je zit met zo'n enorme koptelefoon op. Dat is allemaal
zit ik nu af.
Massawerk. Wel misschien wel heel goed, maar daar zijn er misschien wel 100.000 van.
Ja.
En misschien wel meer. Maar er zijn dus voorbeelden van dat je dus eigenlijk configureerbaar in-ear dingetjes
die helemaal op maat zijn.
Die helemaal op maat zijn.
Want ze zitten altijd kloten, die klopt even te knellen en ze doen zeer.
Ja, maar ik moet dan heel erg denken aan vroeger dat je gepersonaliseerde Nike sportschoenen maakt. Maar ik
met een afgietsel van je voet of zo.
Nee, ja, weet je, ook in beetje in design, in kleur. Maar dat hele mass.
Ja, de vraag is of dat dan. Ja. Personaliseerd, dat is interessant. Dus
nee, ja,
de leuke kleurtjes. Ja, dat is leuk,
nee, maar goed, de echt mass, een beetje customization van goederen. Ja, misschien over 10, 20 jaar. En zo'n een voorbeeld met je oor is mooi. Maar het is nog wel behoorlijk in de voorfase, heb ik het idee. Of heb je veel betere voorbeelden dat het echt al gebeurt?
Nou, wat je ziet is dat ik gebruik bij klanten gebruik ik het voorbeeld in de auto-industrie. Dat we toen we net het internet hadden en toen kwamen er webshops. En toen was misschien mijn perceptie, misschien ben ik niet zo visionair. Maar ik dacht, nou, dat is handig om cd's te bestellen en boeken. En dat heb ik heel veel gedaan. Maar voortschrijdend inzicht zorgt er dan voor dat je op een gegeven moment er andere dingen mee gaat ontdekken. Dus toen, 15 jaar geleden of zo. Als ik dan had gezegd van ja, een auto komt straks persoonlijk geconfigureerd van de bandrollen. Nou, de meeste mensen verklaarden je dan voor gek. En dat gebeurt nu gewoon. Omdat de auto-industrie eigenlijk zich aangepast heeft aan die nieuwe mogelijkheden. Die hebben eigenlijk auto's zo voorbereid, zodat ze configureerbaar worden voor de klant.
Ja.
En daarmee, en dat vind ik een goed voorbeeld van hoe dat vooruit loopt op uiteindelijke toepassing. We praten met machinefabrikanten nu over dezelfde fenomenen die een klant de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld een landbouwwerktuig. Een klant wil, een boer wil een landbouwwerktuig kopen. En hij heeft, kleigrond en hij doet mais. Je kunt je voorstellen dat dat invloed heeft op de spullen die hij moet kopen daarvoor.
Ja.
Nou, en vroeger moesten daar dan mensen die verstand hadden van die machines. Die kwamen dan met een koffertje met brochures langs. En dan namen ze hem nog een keertje mee naar een andere boer. En zeiden, nou, zo werkt het ongeveer. En wil je zoiets hebben? En dan zei hij, ja, dat wil ik wel, maar hij moet een halve meter breder. En hij moet niet geel zijn, maar rood.
Ja.
En ik wil een radio in de cockpit.
Ja.
En tegenwoordig kun je dat configureren.
Ja.
Dus je kunt aan de mens overlaten, wat wil je hebben, weer gebaseerd op de functie die hij uiteindelijk nodig heeft.
Exact. Dus als jij je Porsche bestelt, dan kan je echt 10.000 variaties hebben op een Porsche. Want dat willen Porsche-rijders. Maar als je je Tesla bestelt, dan heb je 5 kleuren.
Ja.
Long range en performance. That's it. Hoe verklaar je dat dan?
Heb ik geen verklaring voor. Dat is een interessant statement.
Ja, dat is toch gek dan, Herbert? Ja. Herbert, hoe verklaar jij dat dan?
Ik denk dat het is denk ik een slingerbeweging. Ene keer, in de ene fase gaat iedereen voor zoveel mogelijk features en zoveel mogelijk keuze. Dat is geweldig. Mm-hmm. En dan opeens staat er een Steve Jobs op die zegt, ik maak een iPhone. Hier is één iPhone en dat is het. Ja. En dan is de evolutie na verloop van tijd toch weer dat er 7000 verschillende, iPods werden gemaakt. En dat die iPhone ook in
iPhone
steeds meer varianten
verschijnt.
Dus dan gaat die slinger weer de andere kant op.
Maar toch denk ik, want ik zit nu expres er tegenwoordig.
En Tesla maakt dat dus ook nu mee, volgens mij.
Ja, Tesla was te moeilijk. Daar moest het productieproces moet sneller, want ze moesten leveren. Toen dachten ze, oké, doen we maar.
En heel veel.
En heel veel. Doen we 5 kleuren. Kwamen ze niet aan. Dan moesten ze een extra verfpot voor de 6e kleur. Wat een gedoe, de extra verfpot. Want dat scheelt 2 seconden later, waardoor ik 3 auto's minder kan produceren. Snappen we allemaal. Maar toch over dat personaliseren, dat is natuurlijk gewoon je timeline. Weet je, alles. Ik bedoel, het is makkelijker omdat het digitaal is. En ook omdat je die atomen kan aanpassen. Want je krijgt feedback. Is dat ook? Dat snap ik wel.
Wat denk ik voor ons heel belangrijk is, voor onze klanten. Wij merken dat mensen die, laten we zeggen, afgestudeerde werktuigbouwers, die komen op een engineeringafdeling en die zijn meer en meer alleen maar met orders verwerken bezig. Dus er worden machines besteld en die moeten ze zo snel mogelijk een tekening aanpassen, een model aanpassen en maken. Op het moment dat je erin slaagt om klanten te laten configureren en keuzes te laten maken waarvan je weet dat ze in het productieproces toegepast kunnen worden, kun je een groot deel van dat engineeringwerk wat daartussen ligt, kun je elimineren. En dan maak je eigenlijk ruimte vrij voor engineers om weer uit te gaan vinden. Want dat is eigenlijk waarom ze vaak zo'n studie zijn gaan volgen. Ze willen graag nieuwe dingen bedenken. En ze willen graag bedenken hoe dingen werken. En dat proces ondersteunen. Dus op het moment dat je meer naar configure to order gaat, dus meer in staat bent om de klant te laten aangeven wat hij wil en je weet dat het maakbaar is.
Ik snap hem.
Ja.
Ik wil heel graag die vergelijking deze maken. Want ik moest ineens denken aan lightweight containers. Die hebben van die fusten waar drank in gaat. En dat sturen ze over de hele wereld. En dan zit natuurlijk een tag in. Dus dan weet je waar die fust is. Nou, prima met bier en wijn en zo. Maar die hebben zelf de hele productielijn van die lightweight containers hebben ze zelf gemaakt. Want ja, dat is zo specifiek. En zij zitten daar al tientallen jaren in. Dus zij weten hoe zo een fust zo snel mogelijk zeg maar door kan. Dus mijn vraag is dan, toen dacht ik ineens van, oké, we hebben onze platformen, iOS, Android, ik denk alleen maar mobiel. En dan bouw je mooie applicaties op, daar huur je iemand voor in om het te doen, of je doet het zelf. En heb je standaard platformen bij manufacturing ook, zodat mensen daarop kunnen bouwen? Want lightweight containers moet helemaal van de grond af zelf bouwen.
Wat bedoel je dan precies met?
Dat bedoel ik mee dat ik op een. Dus ik ga naar een. Dat is natuurlijk met Autodesk bijvoorbeeld. Maar dat ik bijna. Ik klik iets bij elkaar.
Ja.
En dan zeg ik van. Print. Dan wordt het geprint in. Op DAM met een 3D-printer. Of het wordt in. Waar al die drie. Of het wordt gemanufactured in een mooie fabriekshal. Met allemaal robots. Wordt het gemaakt wat ik geprint heb. En DHL die komt de volgende dag met een vrachtwagen. Voor mij niet DHL, maar wel. Die komt in mijn fabriekshal daar staat het. Dat proces.
Ja, maar ik probeer nog even de
vraag is,
welke vraagjes er
De vraag is er... Kijk, dit is in app development bijvoorbeeld, is dat vrij normaal.
Ja.
Dus ja, dat is makkelijk gemaakt. Is het ook, kan ik nu naar een website? Dus ik hoef niet... En kan ik dan de Autodesk bijvoorbeeld, en ik klik alles bij elkaar. Ik druk dan aan het einde van mijn proces, ik test het, simulaties draaien, dan heb ik deze machine. Ik druk op print, hij wordt ergens, we hebben het over atomen, hij wordt geprint en bij mij thuis bezorgd. Bestaat zo'n proces?
Ik ga een heel flauw antwoord geven.
Nee.
Ik doe het toch. Technologie is er. Want het is echt een kwestie van een aantal technologiecomponenten aaneenschakelen.
Okay. Ja.
Dus de mensen zien hier de beperkende factor.
Nee, maar oké. Wat zijn dan de dominante platformen? Zo, Google, Apple, Android, iOS. Ja. Weet je wel? Dan, als we het hier over hebben, dan gaan er dominante platformen op het gebied van smart manufacturing ontstaan.
Ja, nou, die namen heb ik net al genoemd.
Oké, dus die namen zijn dominant.
Siemens,
en is, ja, mooi. En is dat net zo'n strijd als je ziet in de bijvoorbeeld mobiele wereld? In de softwarewereld? Of is het minder groot, minder heftig?
Nee, het komt...
Is er consolidatie? Kopen ze elkaar?
Ja, er is ik denk dat een groot deel van de consolidatie wel klaar is. Het is haasje over, zeg ik altijd. Dus ze kijken naar elkaar en wat zijn ze aan het doen en welke functie kan ik ook op een of andere manier slim inbouwen. De gebruiker dicteert, dus de gebruiker vertelt echt van dit heb ik nodig en dit moet er gebeuren. En dan maakt één dat en dan zie je het korte of langere tijd later, zie je het in die andere platforms, zie je het ook terugkomen.
Ja.
Er zijn minder spelers dan 20, 30 jaar geleden. Er is heel veel consolidatie geweest. En wat je ziet is dat ze ook verbreden. Dus wat je bij Autodesk heel duidelijk ziet, wat ik straks zei. Het is, een tekenpakket geweest. En nu is het is een compleet portfolio voor het hele primaire proces. Dat is waar het om draait.
Zo, dus mooi dat je dus dominant... Kijk, bouwers heel erg decentraal. Bouwen, je hebt die plaatselijke architect, die plaatselijke aannemer. En straks krijg je dus gewoon ook... Zou Europa dat niet moeten doen? Maar je krijgt dus grote bedrijven die dat dus die keten helemaal gaan beheersen.
Dat vergeet ik nog te vertellen. Dat wil ik nog wel even zeggen. Als je praat over de bouwwereld, hè, dat is niet. Je hebt niet een bouwwereld en een werktuigbouwkundige wereld. Kijk maar om je heen. Wij zitten in een gebouw, maar daar zitten allemaal, als ik het zo mag noemen, werktuigbouwkundige dingetjes in.
Ja.
En de integratie van die twee werelden, die is super complex. Dus er zitten allemaal mensen in zo'n gebouw. Zeg het heel simpel, de een maakt muren en de ander die maakt de airco of de lichtinstallatie of de deurkrukken. En dat moet uiteindelijk allemaal op het goede moment bij elkaar komen in zo'n bouwproces, in zo'n keten.
Ja, maar dat heb je duidelijk gemaakt. Alleen Herbert en ik, ik acteer daar niet zo op, want ik vind het altijd van... Ja, weet je, de menselijke factor is de beperkende factor. Ja, dan moet je de technologie zo maken dat mensen hebben van... wow, ik ga het direct gebruiken. Want kan ik nu heel makkelijk iets bij elkaar klikken. En ik kan op print drukken en ik heb mijn nieuwe auto komt voorrijden. Dat vind ik best wel grappig.
Ja.
Weet je, dus het is... En hoe zorg je dat developers op jouw platform mee kunnen ontwikkelen? Hoe gesloten is bijvoorbeeld Autodesk? En hoe kan je zelf... applicaties te opbouwen.
Dat je hier nu op ingaat, dat is heel interessant. Want Autodesk is juist heel erg bezig om dat via de cloud ook echt ook totaal open te maken.
Ja, hebben ze
bedrijven zelf hun eigen toepassing kunnen
creëren. Ja, en developers, community die ze stimuleren. Hoe open source is het? Ja. Ik denk dat die wereld, daarom vind ik het onderwerp interessant, kan leren van de softwarewereld hoe we dat opbouwen. Dat
Maar en de softwarewereld is nieuwer, hè? We hebben het een paar keer gehad al over dat mensen terughoudend zijn in die bouw en in die manufacturing wereld. Die softwarewereld, volgens mij is dat een belangrijke factor.
Ja,
dat zijn allemaal jongere mensen.
Ja.
En de mensen die de grote bedrijven leiden, dat zijn allemaal
50 plus. Ja, die grijze, dat is ook, wij zijn ook allemaal 50 plus hier in de studio. Maar goed.
Een leuk onderwerp.
Heb jij nog dingen?
Wat ik leuk vind om nog even te berden te brengen. Ik maak ook de podcast Space Cowboys, zoals je weet. Daarin komen wij eens in zoveel tijd terug op het productieproces van SpaceX. Die ergens in de Verenigde Staten, ik weet niet eens precies waar, hebben ze wat je eigenlijk gewoon een smederij zou kunnen noemen. Waar ze op agile wijze.
Ja, fantastisch dit verhaal.
Prototypes bouwen van hun nieuwe raket, de Starship.
Heel snel.
Toe aan versie 7. Ja. En eens in zoveel tijd hebben ze weer een nieuwe in elkaar getimmerd. Met echt door op metalen platen te slaan. In elkaar. En die brengen ze dan onder druk. En meestal ontploft die dan. En ik denk, oké, dus nu ging dat fout.
Ja. Nummer 8.
En dan gaan ze gewoon met een beter plan gaan ze de volgende bouwen. En dit heeft heel weinig te maken met wat we hier hebben verteld. Jawel, behalve dat het
rapid prototyping. Ik vind hem. Dit is wel. Het is sneller die loop maken.
Het is alleen een grotendeels niet digitaal proces. Er zitten ongetwijfeld ook digitale componenten.
Ze rekenen er echt wel uit, hoor.
Maar ik vind het zo leuk dat het inderdaad dat itereren. Ja. Dat daar ook in zit.
Ja.
En dat het tegelijkertijd helemaal aan het front van de technologie plaatsvindt. Ja. Dus dat wou ik gewoon.
Mooie afsluiting. Ja. Dankjewel Herbert Blankenstein. Dankjewel Jitte Huytema. Dit was Technoloog nummer 186. Iedereen bedankt.
Zo.
En tot de volgende Technoloog.
Bye.
Tot ziens.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.